Wel, laten we met elkaar naar Efeze hoofdstuk 6 gaan. We lezen het gedeelte 13 tot 17. Dan een moment van gebed en dan duiken wij de prediking in. En dan hopen we inderdaad zo rond 12 uur het vliegtuig te landen en dan kunnen we uitstappen. En Paulus, we vallen hier even in 13, omdat ik denk dat het wat ingekort kan worden. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is het woord Gods. Tot zover. Zullen we bidden. Vader, mag het vandaag weer zo zijn dat ik niet over u spreek, maar dat u door mij heen spreekt tot de gemeente. Dat u mij eigenlijk niets anders gebruikt dan een spreekbuis van wat u wil zeggen tot ons, Heer, zoals we hier bijeen zijn. Wilt u daar mijn gedachten doe helder maken, mij de woorden in de mond leggen, mij eenvoudig te kunnen spreken over grote theologische concepten, maar ook, Heer, dat de harten van uw kinderen, zoals we hier bijeen zijn, dat die door u geopend mogen worden, dat uw woord ingang mag vinden en dat die woorden van de Heer Jezus zalig zij die het woord van God horen en het doen. Wat dat ter harte mogen nemen, Heer. En dat uw geest dat in ons wil bewerken. Want zonder uw geest kunnen wij niets. Maar we mogen dat vragen. We kunnen dat vragen. We hebben de basis om dat te vragen. Op basis van uw Zoon. Zijn volmaakte leven. En zijn volmaakte sterven. Uit genade, Vader. Amen. Ik wil u vandaag meenemen naar tweetal strafverpreken die ik gegeven heb. Ik denk als ik sprak over de waarheid en zoals we dat gelezen hebben, ook weer over omgort u. Ja, met als het ware de riem van de waarheid en wat ik daarover gezegd heb, dat waren strafverpreken. En ik denk dat het ook, zoals het mij ervaren is, dat het ook voor een gedeelte bij u de ervaring was. Het waren duidelijke preken, confronterend. In dat opzicht is waarheid hard. Waarom? Waarheid kun je niet omheen. Waarheid kun je niet naar je hand zetten. Het is wat het is. Het enige vraagt dat wij ons hart buigen daarvoor. En het beamen en het beleiden. En ons eronder geschikt aan maken. Daarom kom ik vandaag eigenlijk meer met een, je zou kunnen zeggen, een bemoedigende preek. Een stuk zalf voor onze ziel. Het is makkelijk om op het aanbeeld van Gods gerechtigheid en de waarheid te slaan. Maar dat is niet het enige waarbij we leven. Vandaag kom ik met een van de meest belangrijke fundamentele facetten in ons leven die een zalf voor onze ziel kan zijn. En ik wil eigenlijk u meenemen in een wat langere introductie. Ik hoop dat ik de preek afgeraak, maar in een langere introductie naar Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11 vers 39. Want een van de meest fundamentele principes om inderdaad het gevecht met Satan en al zijn demonen en de horde demonen die hij heeft en zijn listen en zijn arglistigheid en zijn doortrapte plan om daar bestand tegen te zijn, hebben wij één ding nodig die fundamenteel is. Ja, de waarheid, klopt. Maar dat is ook onze positie. Onze positie. Als Satan ergens aan zit te knabbelen, dan is het wel onze positie. Hij is ook altijd, hij wordt de aanklager genoemd. De aanklager. En dat is om ons eigenlijk in een verkeerd daglicht te stellen van wat we werkelijk zijn. Hij drukt op punten waar we inderdaad voelen van, ja, hij heeft daar wel een punt, maar dan moeten we ons terug kunnen werpen op onze positie in de Heer Jezus Christus. Nou, dat kan ik op heel veel manieren kunnen wij inderdaad het belichten wie we zijn in Christus. Wie de Heer Jezus is en wat wij in hem zijn. Daar kan ik een heel theologisch facet van maken. Ik wil u dat vandaag illustreren. Johannes hoofdstuk 11 vers 39. En het is een beetje een rare tekst om binnen te vallen. Maar we kennen het verhaal wel. Lazarus. Lazarus is gestorven. Hij was ziek en de Heer Jezus ging niet heen. Naar Bethanië waar hij woonde. Nee, ik wacht. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn discipelen. Hij is ontslapen. Oh, slaapt hij? Oh, dan zal hij wel weer genezen. Nee, zegt de Heer Jezus. Hij is gestorven. Ah. En 4 dagen te laat komt hij aan in Bethanië. Martha gaat hem tegemoet. En dan zijn dit de woorden van Martha. Oftewel, Lazarus was al in een staat van ontbinding. En dit zegt Martha. Heer, vers 39, hè? Hij ruikt al. Want hij ligt er al voor de 4e dag. Waarom zouden we naar het graf gaan? Waarom moet die steen weg? Alsjeblieft, laat die stank alsjeblieft binnen zijn. Daar moeten wij niet heen. Het stinkt, het kan niet anders. 4 dagen, dat is gebruikelijk. Dat is de staat van ontbinding, dat moet stinken. Dan zien we een gebed van de Heer. Ik sla dat even over. De Heer die dankt de Vader in de hemel en zegt, dank u Vader dat u mij verhoort. Vers 44, 43. Wat doet de Heer Jezus? Hij wandelt weg en zegt, ja, ik was te laat. Nee. Hij roept met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. En dan, wat lezen we? En de gestorven kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Dan moet je nagaan. Lazarus ingepakt als een mummie. Niet gebalsemd, hè? Dat kenden die Joden niet. Ja? Hij komt naar buiten huppelen, als een mummie. Hij komt er aanschuifelen. Hij zal op het licht afgegaan zijn, want hij had een blinddoek voor. Een zweetdoek voor zijn ogen. Maar Jezus roept hem en hij komt. Hij komt. Daar kwam hij aanschuiven. De lijklucht nog om hem heen. Oké, Lazarus. Fijn dat je er bent. Zegt de Heer, haal die doeken maar van hem af. Zijn de vrijwilligers? Nou, weet je, hij had hulp nodig om die doeken van hem af te halen. Maar eigenlijk is hij een levend voorbeeld voor ons. Een illustratie als wat de Heer met ons gedaan heeft. De Heer heeft ons geroepen, wij zijn volledig levend, net als Lazarus. Maar de stank van de zonde hangt nog om ons heen. De stank van de zonde hangt nog om ons heen. Een mooi voorbeeld naar ons. Zie, wij werden levend gemaakt bij de wedergeboorte. We zijn volledig levend gemaakt. We zijn geestelijk volledig tot leven gekomen. Maar de geur van de zonde, de odeur van de ongerechtigheid hangt nog om ons heen. Zie, we stinken en ons lichaam verwacht eigenlijk nog de verlossing. Ja, wat zegt Romein ook? De verlossing van ons lichaam. En waarom is dit belangrijk? Wel dit. Wij zijn reeds levend. Als kinderen van de Heer zijn wij levend. Dat hebben wij reeds ontvangen. Johannes hoofdstuk 6 vers 47 zegt de Heer Jezus zelf. Voorwaar, ik zeg u. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Het eeuwig leven is er al in geplaatst. Daar ben je bezitter van. Weet je, dit is belangrijk voor onze positie. Als wij verheerlijkt worden, als wij glorie ingaan, als wij door de Heer Jezus thuisgehaald worden, dan krijgen wij geen leven, dat hebben wij al. Het enige wat afgelegd wordt en wat er gemist zal worden en wat er weggehaald wordt, zijn feitelijk de doeken die stinken. De odeur van de zonde wordt weggehaald. Wij krijgen als we bij de Heer Jezus komen niet nog eens een keer leven. Wij zijn tot leven gekomen. Als wij glorie ingaan, dan is het niet wat wij krijgen. Het is eerder wat er van ons afgaat en dat is zonde. Daar is dat dode lichaam waar we in zitten. Het chassis waar we nog in ronddenderen. De odeur die om ons heen hangt. Zie, dit is belangrijk. Bij onze verheerlijking, krijgen wij geen leven, dat hebben we al. Er wordt bij ons iets afgenomen en dat is zonde en ongerechtigheid en de stank dat nog om ons heen hangt. En ik dacht, dat is belangrijk. Zie maar, als Satan ergens op vastzit, als hij ons ergens op aanklaagt, dan is het elke keer, ben je wel een kind van God? Je bent het niet waard. Ah, het enige wat hij ruikt is de stank om ons heen. Dat is maar een stank. We zijn levend gemaakt in Christus. Zie, weet u, wedergeboorte is het moment dat wij geestelijk tot leven zijn gekomen. Weet u dat het belangrijk is in onze strijd tegen Satan? We zijn geestelijk tot leven gekomen. Er is niet meer dat er nog iets toegevoegd moet worden. We worden niet nog een keer wederom geboren als we in de hemel komen. Ah ja, daar liggen erfenissen die ons verstand te boven gaan. Er ligt heerlijkheid die ons verstand te boven gaat. Het spreekt ook over verlossing. Maar wat is het? Het is de verlossing van zonde die nu nog ons aanhangt. Er is niet dat we nog eens een keer opnieuw wedergeboren moeten worden. We krijgen geen leven toegevoegd. We krijgen wel de volheid van hetgeen wat er nu in ons zit. En de beleving zal fenomenaal zijn. Ik hoop dat u dat beter gaat begrijpen als een fundament. We zijn levend. We zijn wederom geboren. We zijn Johannes, de brief van Johannes, geboren uit God, geboren uit God, geboren uit God. Dat is de term die hij gebruikt. Ga dus mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Vers 11. Maar dat had u al gelezen als het goed is. Romeinen hoofdstuk 6 vers 11. Zie, de enige waar wij nog mee rondlopen is doodspul om ons heen. De stank, windselen zou je kunnen zeggen. En wat zegt Paulus hier? Zulke mooie woorden. En ik weet dat ik pak maar hele korte versen eruit. Hè. Het is natuurlijk een hele discussie die Paulus daar voert. Romeinen 6 vers 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Als je eens in de spiegel kijkt, weet dat het alleen maar de stank is die je nog ziet. Je bent dood voor de zonde. Die zonde is al gedaan, het is nog de geur die dacht, er is leven gekomen. Je zit in een heel ander speelveld, je zit in een heel ander team, je zit in een compleet ander facet. We leven niet meer onder de heerschappij van de zonde. En zo gaat hij verder. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Levend in Christus. Het leven van Christus is reeds in ons geplaatst. Ah ja, ik geef toe, er zal nog heel wat volheid voor ons liggen. Het is niet dat er meer leven gaat gegeven worden. Nee. Nee, dat is belangrijk. Galaten. Spreekt Paulus het ook zo mooi. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou, dat is mijn vraag. Als Christus leeft in ons, dan zijn we toch wel, hebben we een hele transformatie meegemaakt. Dat is de transformatie. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Waar Paulus, zolang ik nog in dit chassis zit, leef ik met het geloof dat Christus in mij leeft. Dat is feitelijk het fundament om ook het gevecht in te kunnen gaan. En u zult zo wel merken waarom ik het hier plaats, in deze tekst. Dit is zo belangrijk. Christus leeft in ons. Wat een term. Niemand kan ons nog meer uit zijn hand roven. Hij is de goede herder, wij hebben zijn stem gehoord en wij volgen hem. Hij is de deur waardoor wij naar binnen gegaan zijn. Hij is de weg, de waarheid en het leven die wij aangenomen hebben en volgen. Wij wandelen op de smalle weg, wij zijn van hem, wij leven. Dit is onze positie, die moeten wij doorgronden in ons gevecht tegen zonde, tegen Satan met zijn horde demonen en tegen de wereld. Maar er zit een tweestrijd in en die moeten we ook een beetje begrijpen, die moeten we allebei begrijpen. Zie dat Paulus dit zegt, zegt hij in een andere tekst, aan het eind van zijn leven, nou niet helemaal, het is 1 Timotheus 1 vers 15, ik ben de grootste onder de zondaren. Dat horen we Paulus roepen. En daar wijzen wij graag heen. Daar wijst, je zou bijna zeggen, Satan ons graag heen, om naar de verzen te gaan en te citeren. Kijk eens, zondaar, dat ben je. Kijk eens, zondaar. En dan gaan we bijna denken, oh ja, ja, ik leef nog onder de heerschappij van de zonde. Ah ja? Nee. Zie, dat is wat Satan doet. Die brengt halve waarheden. Ga dus mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 1. Zie, dat is het punt met gebalanceerde theologie. Er staan altijd facetten tegenover. Want Paulus die spreekt namelijk aan de ene kant over, ik ben de grootste van de zondaren. Hij heeft eerst een positie neergelegd en dan gaat hij helemaal naar de andere uiterste en dan zegt hij, ik ben de grootste onder de zondaren. Maar dan zegt hij in 2 Korinthe 1, 12 dit. En dit is ook Paulus. Dit is onze roem. En dit is geen hoogmoed. Dat is een eerlijke observatie die hij hier maakt. Hij zegt, hierin roem ik. En wat is dan het roemen? Het getuigenis van ons geweten dat wij in eenvoud, en eenvoud betekent enkelvoudig, dus één hoofddoel volgend, en oprechtheid van God, voor God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade van God gedragen hebben. In de wereld en in het bijzonder ten opzichte van u. Nou, laten we dit even voorzichtig ontleden. Wat Paulus hier eigenlijk zegt, ik roem erin dat ik gewandeld heb met een oprecht geweten. Dat is mijn, ah ja, ik ben de eerste onder de zondaar, oh, maar wacht even, dit is mijn geweten. Mijn geweten klaagt mij niet aan. Dat is mijn hoogste goed wat ik hier heb. En wat zegt hij? Omdat ik een eenvoudig doel heb nagestreefd. En dan zegt hij daar een hele bijzondere term. In alle oprechtheid voor God. En eigenlijk zegt hij zich, ik ben door God getoetst. En het woord oprecht daar was eigenlijk, er pakte ze een vaas of een pot. En er waren natuurlijk aardepot in die tijd. Maar hoe kun je dat controleren of ze heel zijn? Tegen de zon houden. Is die dicht? Komt daar licht in? Zo controleren ze. En hij zegt, God heeft mij geïnspecteerd. Ik ben door God geïnspecteerd. Zo heb ik gewandeld, bij de genade van God. Zo heb ik mij gedragen, in de wereld, maar ook naar jullie. Zie, aan de ene kant spreekt Paulus over, ik ben de grootste zondaar. En aan de andere kant zegt hij, ik heb een nieuw leven in mij. Dat is het fundament. God heeft mij geïnspecteerd, mijn geweten zegt niks. Dat is waar ik sta. De grootste verandering in Paulus' leven heeft hij gehad. Er is leven in mij. Christus leeft in mij. Paulus zou je kunnen omschrijven als een rechtvaardige uit het Oude Testament. In het Oude Testament, als je daar leest, dan lees je zo vaak dat woord rechtvaardige. Psalmen, spreuken staan er vol van. De rechtvaardige en de dwaas. Ja. Of de rechtvaardige en de goddeloze. Paulus was feitelijk en dat is een term die we in het Nieuwe Testament veel minder zien. Maar het Oude Testament bulkt daarvan, de rechtvaardige. Hoe noemt God, in Job hoofdstuk 1 vers 8, noemt God Job ook een oprecht man. Oprecht. Zelfs de meest rechtvaardige. Romeinen hoofdstuk 1 vers 17. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Zie, daar hebben we die term die ik overpak. De rechtvaardige. Eén die nieuw leven in zich heeft. Die geboren is, wederom geboren. Die het leven van Christus heeft ontvangen. Vernieuwd. Het enige wat hij nog heeft is een bepaalde stank om hem heen van zonde. De odeur van ongerechtigheid. Maar de rechtvaardige heeft het eeuwig leven reeds in zich. Hij zondigt nog wel, maar niet meer zoals aan het begin. Want dat is waar Paulus naar verwijst als hij zegt over de grootste zonde. Want ik heb de gemeente vervolgd. Jong, lieve jongen, dat was 35 jaar eerder. De rechtvaardige zondigt nog wel, maar niet zo lang. De rechtvaardige zondigt nog wel, maar niet zo intens of gruwelijk meer. Een rechtvaardige is overwinnaar over zonde. Weet u dat? Hoe langer wij wandelen met de Heer, hoe minder wij zondigen. Maar zo voelt het niet, hè? Nee. Dit is een heel belangrijk principe. Hoe meer wij met de Heer wandelen, hoe langer wij met hem wandelen, hoe minder wij zondigen, maar hoe meer en hoe sterker de beleving is als we zondigen. We ervaren het veel intenser. We worden veel meer neergedrukt. Elke keer als wij een strijd verliezen, dan zijn de emoties en de intense strijd in ons zijn heviger dan ooit tevoren. Ik bedoel, laat me eerlijk wezen, als ik 25 jaar geleden kijk, dan had ik gruwelijke zonden in mijn leven, maar ik sliep perfect. Ik legde mijn hoofd neer en ik kon slapen. Terwijl er nu dingen in mijn leven zijn waar ik 25 jaar geleden ben gezegd, is dat alles. Toen kon ik slapen met een gruwelijke zonde waar je nu, als er iets anders is, je ligt er wakker van. Het houdt je geest bezig. Terwijl als je het gaat kijken, het staat niet in de lijst van, ze zullen het koninkrijk van God niet berven. Dat was 25 jaar geleden wel zo. Zie je, hoe langer wij met de Heer wandelen, hoe meer dat het leven als het ware zijn heerschappij krijgt in ons leven. Hoe meer schaamte er in ons komt over zonde. Hoe neerslachtiger we raken als wij zondigen. De haat naar zonde wordt alleen maar groter. We kijken in de spiegel en zien meer ongerechtigheid dan ooit tevoren. Omdat het zo intens is. Zonde wordt hoe langer, hoe ondraaglijker. Weet u? Dat is juist het bewijs dat er nieuw leven in ons is. Dat geeft exact aan wat er aan de hand is in ons, wat er groeit in ons, wat er geplaatst is, wat vorm krijgt. Dat geeft aan in welk team wij staan. En het is precies de zwakke plek waar Satan duwt. Dat is precies waar hij duwt. 25 jaar geleden was hij aan het duwen. Hoefde hij niet te duwen, want ik sliep rustig. En na 25 jaar groei in de Heer, dan komt hij als de aanklager. Dan zegt hij, Erik, jongen, wat is dat nou? Ja, je hebt dit en dat gezegd. Ja. En van binnen is er een wervelwind van emotie, van beleving. Zo intens als je niet had voor kunnen stellen dat dat bestaat. En als u denkt dat ik dat niet heb, troost u. Ik heb dat ook. Ik heb al een paar bomen omgelegd. Hij klaar mezelf. Hij als leugenaar gebruikt dat juist om aan te klagen. En wij ervaren dat zelfs nog sterker dan ooit tevoren. Mensen, dit is belangrijk. Als u die ervaring heeft, als u die intense strijd heeft, is dat alleen maar een bewijs dat u in het juiste team zit. Is dat alleen maar het bewijs dat leven in u geplaatst is? Is dat alleen maar een bewijs dat er iets in u zit waar u nooit meer kan verliezen? Dat is eeuwig leven. En dat u feitelijk om moet draaien en zeggen, Satan, ik mag dan een klein beetje stinken, maar jij bent verrot van binnen en buiten. Het leven is mij Christus. Hij woont in mij. Het is belangrijk om te weten in onze strijd, mensen. Het is belangrijk om te weten dat we ons niet zelf meer plaatsen waar we vandaan kwamen. Want dat is juist waar hij ons heen wil drukken. De grootste van de zondaren. En hij wil ons daar graag houden, zodat wij... Ah, we verliezen onze verlossing niet. Maar we zijn niet meer van nut. Want we zijn helemaal opgerold in onszelf en krijgen medelijden met onszelf. Nee, in Christus. In Christus heb ik iets ontvangen wat ik niet kan verliezen. En dat is precies waar Paulus heen gaat. Dat wij onze positie kennen. Dat is de vertroosting die ik wil geven als onderherder. Naar een paar ferme preken over waarheid. Oh, we kunnen knallen wat we willen, maar we hebben een zwak gestel van binnen. We hebben een klein geloof. En zo kom ik vandaag inderdaad ook om u te vertroosten, om u te bemoedigen, om u te helpen in de strijd. En Paulus die gaat ons ook helpen door te laten zien dat wij onze positie kennen. Efeze hoofdstuk 6 vers 14. Want hij gaat ons nog een facet meegeven van onze positie. En dit kwam al voor een deel naar voren in het avondmaal. En wat staat hier eigenlijk in Efeze 6 vers 14? Dat wij alleen kunnen stand houden als we bekleed zijn. Stand kunnen houden tegen alles wat daarvoor stond. Satan met zijn demonen, de duisternis, de machten die daar rond zijn. Het gevecht wat buiten ons is. Hoe kunnen we stand houden? Alleen als wij het borstharnas van gerechtigheid omdoen. Dat we daarmee bekleed zijn. Dan zegt die Erik, waarom zo'n lange inleiding? Wat is de link? Dat zit met het woordje gerechtigheid. Gerechtigheid is een woordgroep die ontzettend cruciaal is om te begrijpen, want daarin zit heel veel positie. Daarin bevestigt Paulus nog eens een keer waar wij staan en wat we zijn. Dat wij leven in ons hebben. De woordgroep hier, die hier gebruikt wordt, ik hou het eenvoudig, ik ga het Griekse woord niet eens noemen. Het spreekt heel sterk over gerechtigheid, over rechtvaardigheid en over rechtvaardiging. Dat zijn allemaal termen die er allemaal bij elkaar spelen. Het is een gerechtelijk woord. Forensisch. Het heeft te maken met een rechtszaak. Declaraties van een rechter. Dat is een mooie ding daarvoor. Is het niet? Ja? Waar een hamer is en de vonnis wordt uitgeveld. Of uitgevaardigd. En waar inderdaad een rechter zijn oordeel velt. En dit is eigenlijk het beeld wat u voor u moet hebben, is dat in de troonzaal van de hemel zit een rechtvaardig God. En als wij denken aan een rechtvaardig God, dan denken we gauw van, ja, die geeft een juist oordeel. Dat klopt, hij geeft ook een juist oordeel, maar de enige maatstaf waar hij dat bij doet is hemzelf. Zijn volmaakte perfectie, want dat is feitelijk wat gerechtigheid is. God is een rechtvaardig God, hij is volmaakt. Ik ga dus mee naar Romeinen en u ziet alle teksten daarbij, want ik ga het invullen en uiteindelijk land ik in Efeze. Wat is het borstharnas van gerechtigheid? Daar zitten twee delen in, laat ik het even heel eenvoudig vertellen. En u ziet dat hier ook staan in uw schema, positionele gerechtigheid en uiteindelijk de praktische gerechtigheid. Maar ik ga eerst de positie uitleggen voordat we naar de toepassing gaan in wat Paulus bedoelt. In deze tekst. Maar het een staat niet los van de ander. Zie, wanneer God ons meet, dan kijken wij naar, misschien wel heel toepasselijk als ik het avondmaal heb, vaak kijken wij naar wat we te veel hebben, zonde. Ja? Maar als God in de hemel kijkt, dan kijkt hij niet alleen wat wij te veel hebben, ongerechtigheid, hij kijkt ook wat wij tekort hebben, en dat is gerechtigheid. Romeinen 3, vers 10. Er is niemand recht. Vaardig, niet één. Oftewel, niemand komt tot de standaard van God. Niemand haalt de norm zoals God is, volmaakt. Niemand, niet één. En dit gaat over de mensheid. Hè? Zie, wij hebben dus een tekort aan volmaaktheid. We halen meestal, gooien we dat op één hoop. We hebben ongerechtigheid, we komen gerechtigheid tekort. Ho, ik split ze uit elkaar. Want het één is wat we te veel hebben, maar het andere is wat we tekort aan hebben. En gerechtigheid hebben we tekort aan. Er is niet één rechtvaardig. Wij schieten allemaal tekort voor de gerechtigheid van God. Dat is de gedachte hier. We hebben een chronisch tekort. Hij is de norm en wij schieten tekort. Job zegt het ook. Hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? Dat is de vraag die hij stelt in Job 9:2. Hoe kan nou een mens voor God staan als rechtvaardig? Hoe kan iemand inderdaad Gods standaard halen? Want niemand. Dat is het antwoord daar. Niemand. Niemand. Niemand heeft iets in zich om dat te kunnen. Niemand kan goede werken doen om dat aan te vullen. Ga dus mee naar Genesis 15, want God heeft een principe doorheen de schrift laten zien die zo belangrijk is. En is dat hij, dat kan ik wel zeggen, en u weet het ook wel, die gerechtigheid geeft op basis of door geloof heen. En dat gaan wij verder eens bezien. Genesis hoofdstuk 15, en dat gaat natuurlijk aan het eind van vers 5, van vers 6, dus Genesis 15 vers 6, daar gaat het hoofdzakelijk om. Maar we pakken ook even 4 mee, dit is 4 tot 6. Dit is eigenlijk waar God een belofte maakt, of bevestigt nog een keer van Abraham, ik ben jouw schild en ik ben jouw, wat zegt hij nog meer, rots? Nee, kracht, schild en kracht. Ik heb dat versie net niet bijgezegd, 2 of 3 staat dat. En ik heb grote plannen voor je. Ja, zegt Abraham, dat heeft u eerder gezegd, maar ik heb nog geen erfgenaam. We zijn op hoge leeftijd. Mijn vrouw is al niet meer bij macht om kinderen te krijgen. Ik word ook een daagje ouder. Ah ja, we hebben nog Eliezer. Dat is nog verre familie. Die zal zeker alles erven. Ah, vers 4. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man, Eliezer dus, zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Maar de Heer illustreerde het ook. Abraham, ga eens mee. Kom, ik zal het laten zien. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren. Als u ze kunt tellen. Als u ze kunt tellen. Kun je je voorstellen? Toen ik voor het eerst in Nieuw-Zeeland de deur uitging op een avond, we hebben in Nieuw-Zeeland gewoond, we gingen daar naar buiten, geen lichtvervuiling en geen luchtvervuiling. Ik zie Annemarie en ik nog naar buiten komen, we kijken naar omhoog, we stonden letterlijk gewoon allebei in de grond genageld. Hier in Genk, als de zon of als het avond is, dan moeten we zoeken naar sterren. Hier waren ze niet eens van elkaar te onderscheiden. Het was één kolossaal, je zou kunnen zeggen, baan van sterren waar je gewoon niet doorheen kon kijken. En we stonden daar, en, kun je het voorstellen, als Abraham ging tellen, 1, 2, 3, 4, 5. En dat de Heer zegt, je mag ook wel in tientallen gaan tellen, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 100.000, 1 miljoen, 2 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen. Ontelbaar. Het gaat niet over die aantallen, het gaat over het volgende vers. De Heer zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij, dat is Abraham, geloofde in de Heer. Hij keek niet naar de omstandigheden, hij vertrouwde op hetgeen wat de Heer zei. En de Heer zegt daar iets fenomenaals. En de Heer, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij schreef bij de oud-testamentisch gelovigen al het de gerechtigheid van Christus toe, die nog verworven moest worden. Maar Christus was voor de grondlegging van de wereld al apart gezet. Allemaal in het raadsbesluit van God. En hij schreef het tekort toe. Abraham had de standaard van God niet. Maar God schreef dat toe, waar hij tekort aan had. Dat zijn de mooiste woorden. Dit is zo belangrijk om te begrijpen. Dit is toegerekende gerechtigheid. Toegeschreven gerechtigheid. Een gerechtelijke declaratie van God. Een vonnis die positief uitvalt. Rechtvaardiging door geloof. Paulus komt daarop terug in de Romeinenbrief. En wilt u daarheen gaan, Romeinen 4, dan pakken we 5, 6, 7 en 8. Als we daar tijd voor hebben. Romeinen hoofdstuk 4, maar Paulus komt daarop terug. En niet dat ik alles uit die teksten wil gaan halen, maar een paar principes. Dit is zo belangrijk om te doorgronden. Dit is, Dit is de essentie van ons als gemeente van de Heer Jezus Christus. Vers 5 van Romeinen 4. En in het stukje daarvoor gaat het over het werken voor gerechtigheid. Als het ware, het willen doen van de wet, van goede werken, om maar eigenlijk wat we tekort hebben aanvullen. Maar het verschil is oneindig. We komen niet een klein beetje tekort. Het is niet een banksaldo waar we 5 euro tekort hebben. Er staat niks op de bankrekening. We hebben oneindig nodig. Oneindig in kwaliteit en in lengte. Van gerechtigheid. Maar dan staat er dit. Bij hem echter die niet werkt. Maar gelooft in hem. Die de, en hier komt de mooiste term die er is. De goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Door het geloof heen geeft God inderdaad gerechtigheid. Vult hij het tekort aan op onze geestelijke bankrekening in de hemel. Daarom staat er in Efeze hoofdstuk 1 dat wij alle zegeningen hebben die in de hemelse gewesten liggen opgeslagen voor iedereen die gelooft. Er is geen tekort. Alles is aangevuld door geloof. Heel veel mensen denken als we nu goed gaan doen in de wet. Weet je waar de wet voor gegeven was in het Oude Testament? Niet om onze gerechtigheid aan te vullen, maar om onze ongerechtigheid te laten zien. Niet om iets aan te vullen, maar om te laten zien wat we te veel hebben. En hier staat een hele belangrijke term. U las dat net ook al, ik leg er al een beetje de nadruk op. Maar gelooft in hem, dat is Jezus Christus, die de goddelozen rechtvaardigt. Goddelozen worden rechtvaardigd. Dit is het grote verschil met elke andere religie in de wereld. Want wat zegt alle andere religie in de wereld? Jij moet eerst rechtvaardig worden, goede werken doen, en dan zal er misschien nog eens een God zijn, als die bestaat, die je inderdaad wel aanneemt. Dit is het grote verschil met de reformatie. De katholieke kerk zegt, God rechtvaardigt wel, maar die rechtvaardigt alleen maar de rechtvaardigen. Die zichzelf door goede daden omhoog hebben gewerkt. Oh God, u rechtvaardigt nooit geen zondaren. Oh nee! Gelukkig maar. Waar zouden wij zijn? Als je niks hebt in je hand. Als je alles tekort komt aan gerechtigheid. En je komt bij God en zegt, heb ik genoeg gedaan? Waar? Alles wat je gedaan hebt, dat waren bezoedelde klederen. Weet je wat daar nog? Jesaja hoofdstuk 64 vers 6. Bezoedeld. Dat is niks. Dat voegt niks toe. Dat laat alleen, het is altijd besmeurd met waar je te veel aan hebt. God rechtvaardigt de goddeloze. Wat wij in de praktijk van ons leven niet zijn, schrijft hij ons toe gerechtelijk. Dit is het christelijk geloof. Dit is het enige ware geloof. Het maakt me niet uit in welke kerk dat gepredikt wordt, waar dat verkondigd wordt, waar dat niet verkondigd wordt, heeft het niks met het evangelie te maken. Het is heel eenvoudig. Gerechtigheid en Gods rechtvaardiging wordt altijd gebaseerd op werken. Nu gaan uw oren flapperen. Het is heel eenvoudig. Het is ons werk of het is Christus werk waarop het gebaseerd is. Laten we nou alsjeblieft vluchten naar Christus werk, want wij hebben niks toe te voegen. Wij kunnen niet eens iets aandragen bij God wat voor hem acceptabel is. Er is niet één rechtvaardig, niet één. Allemaal zijn ze afgewend, allemaal stinken ze, allemaal doen ze ongerechtigheid, hun voeten snellen naar bloed. Maar dan staat er zo mooi, en hij rekent de goddeloze gerechtigheid toe door geloof alleen. Wat Christus verworven heeft door zijn volmaakte leven, schrijft hij toe op onze geestelijke bankrekening. Dat is onze positie. Zie, wij moeten geen rechtvaardigheid bezitten om gerechtvaardigd te worden. Of gewoon in heel eenvoudige termen. Rechtvaardiging komt voor heiliging. Zie je, wat zegt de katholieke kerk? Je moet eerst geheiligd zijn voordat je gerechtvaardigd wordt. Als je al gerechtvaardigd wordt. En anders hebben we vagevuur. Een limbo. Zo. Is je dan een beetje... Nee. Rechtvaardiging komt voor heiliging. Het zit er altijd bij. Hij rechtvaardigt zondaar. Dit is rechtvaardiging door geloof. Zullen we nog even verder lezen, want er zit nog een mooi component bij. Trouwens heb ik alles gezegd wat hier gezegd moet worden. Dat is een beetje wel. Vers 6. Bij de rechtvaardiging is het niet alleen wat we toegeschreven krijgen, maar er wordt nu ook weggehaald wat we te veel hebben. Daarom is het ook een dubbele transactie. Romeinen 4, 6. Zoals ook David sprak. Ja, of de mens, zoals David ook de mens zalig spreekt aan wie God de gerechtigheid toerekent. Zonder werken. Oh, wat heerlijk. Gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonde bedekt zijn. Dat zei David. Welzalig is de man wie de Heer de zonde niet toerekent. Zie, dit is rechtvaardiging door geloof alleen. Wij, Christus, zijn gerechtigheid en hij onze zonde. Dat is rechtvaardiging door geloof. Het heeft altijd twee componenten. Hij neemt het teveel weg en het tekort wordt aangevuld. Dat is het meest cruciale in ons leven. En God is niet onrechtvaardig. Zie, als wij een rechter hier in de wereld, als die een schuldige vrijspreekt, wat zeggen we dan? Dat is een onrechtvaardige rechter. Maar God is niet onrechtvaardig. Hij neemt onze zonde weg. Maar die doet hij niet zomaar weg. Die plaatst die op Christus. En Christus heeft daar letterlijk voor betaald. En de gerechtigheid die Christus verworven heeft, geeft hij ons. En iedereen zou zeggen, dat is niet eerlijk. En dan ga ik niet over eerlijk, maar over rechtvaardig. Dat is juist, dat is goed. God had dat zo bepaald. Christus' zonderloos leven krijgen wij. Weet u wat nu het mooie is? Toen Jezus aan het kruis hing... Is iedereen wakker? Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God hem gezien alsof hij u en mijn leven leidde. Hij heeft hem gestraft voor uw leven en mijn leven. De gerechtigheid die toegeschreven is van Christus naar ons, kijkt God naar ons en hij ziet ons dat wij het leven van Jezus leven hier op aarde. Hij ziet ons niet meer als strafbaar, doemwaardig. Er is dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. We zijn levend geworden. Ah, we stinken af en toe nog. Soms is de stank intens. Maar Jezus was het einddoel. Misschien bent u nog in Romeinen. Ja, gaat lukken. Romeinen 10 vers 4. Zie, Christus zijn zonderloos leven maakte ook dat de wet ten einde kon komen. Want wat deed de wet? De wet liet ongerechtigheid zien. En wat lezen we dan in Romeinen 10 vers 4? Want het einddoel van de wet is Christus. Christus heeft de wet volmaakt vervuld. Hij heeft alle gerechtigheid bij elkaar verzameld die hij kon om de wet volledig te vervullen. Niemand anders kon dat. Hij kon dat. De wet kon stoppen. Stop maar. Hij heeft het verworven. Het geldt niet meer. De wet maakt ons niet meer schuldig. Waarom? Wij hebben de gerechtigheid van Christus gekregen. Maar er staat wel iets achter. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft, die zijn vertrouwen in de Heer Jezus geplaatst heeft. Adam zijn schuld op Christus. En onze schuld en Christus zijn goedheid naar ons. En de wet, dat ik kan stoppen. Die heeft geen functie meer. Die heeft geen functie meer. Kent u dat ene vers nog? Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid Gods. Door Hem en in Hem. Dat is de grote transfer. Ah, beter zal het niet worden. Levendiger gaan we niet worden. De stank zal alleen nog weggaan. En dat is hetgeen waar Paulus heen gaat. Want de grote aanklager, die komt, wat ik al zei, die komt over de odeur. Die komt over de geur, dat we stinken. En daarom plaats ik ook wederom hier eerst die gerechtigheid, dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus, dat wij dat hebben, dat wij dat bezitten, maar dat we dat nog niet zijn. Wat Paulus eigenlijk in dat eerste stuk wat ik hier net heb uitgelegd, daar heeft Paulus niet over gesproken, althans niet in Efeze, maar hij legt daar wel het grondwerk neer. Maar wat ik net gedaan heb in onze posities, dat God ons gerechtelijk, of gerechtvaardig, een gerechtvaardigde positie toeschrijft, wat we in de praktijk nog niet zijn. Alle dagen zijn we dat nog niet. En nu gaan we naar Efeze 6, vers 14. B. Want bij het omdoen, want dat is de opdracht die Paulus hier geeft aan ons, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En hier spoort hij ons aan om die positie die wij hebben, en die wat God ons toegeschreven heeft, om dat in de praktijk te gaan uitleven. Want hij zegt, neem het op, daar komt het op neer, het is een opdracht. Om stand te houden moet je dat bij je hebben. Moet je je fundament weten. En wat ik je toegeschreven heb in de hemel. Wat te vinden is in Christus. Maak het je eigen door geloof. Doe het om. Oftewel, leef je positie uit. Dat is alles wat hij zegt. Leef je positie uit. We krijgen hier de opdracht om te doen wat we in positie zijn. Gerechtigheid aandoen. Zie, in dat opzicht, wij zijn een heilig zaad. Zo zou je het kunnen zeggen. Een heilig zaad dat in ons zit. Dan moet ik even de term zoeken wat ik hierbij geplaatst had. In een onrein omhulsel. We zijn een heilig zaad in een onrein omhulsel. En nu is het de punt van wat erin zit, wat ons gegeven is, moet eruit komen. Zodat, als Satan komt, ja, misschien dat ik dat nog even moet vertellen, dit aandoen, weten we dat nog? Dit heeft de soldaat altijd aan. Dit heeft hij permanent aan. Dit is niet van, ik moet dus een stukje gerechtigheid aandoen, ik moet een integer leven heilen, ik moet een heilig leven leiden, dit moeten we altijd doen. En waarom? Opdat de stem van de aanklager gesnoerd wordt in de kiem. Als wij zondigen, dan ruikt hij alleen de odeur. Maar we gunnen hem die odeur niet eens. We gunnen hem de geur van zonde niet eens. Want Paulus zegt, doe die gerechtigheid om, zodat Satan niks te zeggen heeft. Zodat je eigenlijk, in Filippenzen, wat zegt hij, als een stralende ster mag schijnen in die goddeloze wereld. Dat is waar we toe opgeroepen worden. Maar dat kan alleen als we het fundament weten waar we het kunnen halen en waar het op gebaseerd is. We zijn mensen geestelijk door het leven gekomen. Nu wat Paulus hier zegt, leef het uit. Doe die gerechtigheid continu om. We krijgen overwinning over zonde. Maar we gaan in de praktijk ook steeds meer de pijn voelen als we een gevecht verliezen. Wees niet ontmoedigd. Leg niet je harnas als het ware af en zeg van nou, als de zonde zo'n pijn doet, laat maar. Als kind van de Heer bij de gerechtigheid vandaan gaan. Is gewoon wachten totdat God gaat ingrijpen. Hij houdt te veel van u en mij. En hij zal u terugbrengen bij hem. Doe het om. En ik ben ervan overtuigd, zoals ik dat hier ook zie bij u ook. Verliezen wij de strijd steeds minder vaak. Maar de beleving wordt heviger. De haat naar zonde wordt groter. Laten we dan net als Paulus roemen bij het getuigenis van ons geweten. Dat wij een eenvoudig doel nastreven en dat is Gods eer en glorie en zijn heerlijkheid en het koninkrijk. En dat wij in rechtvaardigheid wandelen. En dat God, als hij ons pakt en tegen het licht houdt, dat hij zegt, oprecht, goedgekeurd. Zodat wij hier wandelen in de genade van God. Op een waardige wijze. In deze wereld, maar vooral ook naar elkaar. Dan heeft Satan niets aan te klagen. Vader, ik dank u. Ik dank u en velen met ons, zoals we hier zijn, Heer. Danken wij u met elkaar. Dat u heel individueel ons op het oog had, al voor de grondlegging van de wereld. Dat alle zonde voor u bekend was, die wij gingen plegen, die jij gingen doen. U had daar een straf en een oordeel aan vastgekoppeld. En ons gegeven aan uw Zoon. En u, Heer Jezus, had in volheid uw bruid ontvangen en gezegd, daar wil ik die prijs voor betalen. En daarvoor wil ik ook naar deze aarde gezonden worden om volmaakt te wandelen en te leven en de wet te vervullen, zodat de wet kan eindigen voor een ieder die in u is geloofd, Heer. Heer, u heeft onze ongerechtigheid op u genomen en wij hebben uw gerechtigheid gekregen. Vader, wat een geschenk, wat een positie. Mogen we dat nooit vergeten. Mogen wij niet elke keer terugrennen naar wij zijn de grootste onder de zondaren. Nee, Heer. De stank van de zonde zit nog om ons heen. Maar het eeuwige leven is reeds in ons geplaatst. Mogen we zo de strijd aangaan en gerechtigheid uitleven. Het borstharnas van de gerechtigheid aan hebben. Constant en overal. Opdat niemand iets verkeerds van ons kan zeggen. En dat wij bij u de goedkeuring kunnen krijgen. Dat u ons ziet en dat uw genoegen, net zoals over Job uitgesproken mag worden. Als Satan ook bij ons, over ons, onze ongerechtigheid in de hemel komt. Dat uw Vader over ons kan zeggen, ziet u die en die? Daar in Genk, in de gemeente daar. Wat een vroom man. En dat Satan niks kan zeggen. Heer, bewerk dat in ons. Uit genade in Jezus' naam. Amen.